Top. Goedemorgen allemaal.
Morgen.
Dankjewel, Corny. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik hier was, volgens mij. Soms dan geef ik nog wel eens een update. Als ik een tijd niet ben geweest, hoe het gaat. Maar het gaat eigenlijk nog steeds... Nou, dat is niet helemaal waar. Het gaat nog beter dan de vorige keer. Het gaat echt heel goed met ons. We zijn hartstikke gelukkig. Micha gaat het super. Hij doet ook iets aan slapen in de nacht. Dat is ook fijn. Dat scheelt echt enorm. En het gaat gewoon lekker. Blij dat ik hier weer een keer mag zijn. Leuk om jullie allemaal weer te zien. En we hebben een leuk thema, vind ik zelf. Een thema, wijzer door ijzer. Misschien dat iemand al een beetje raadt van, ik weet al een beetje waar het naartoe gaat. Zit er iemand in de zaal zonder voorkennis? Juist. Ik krijg dadelijk een gratis kopje koffie. Helemaal goed. Fijn. Zo zijn we dan ook weer. Maar ook wel weer een spannend thema, zeg ik het zelf. Maar daar kom ik zo op. We hebben gezongen, en dat vond ik wel heel mooi, over het kind zijn van God. God als onze redder, als onze vader. En ik heb er een mooi stukje van, daar moest ik aan denken. Ik denk dat lees ik even voor. Dus het is geïmproviseerd. En er staat het volgende, dat staat in Hebreeën 12. En er staat, kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Het wordt aan zijn kinderen gericht. Mijn zoon, dochter, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem wordt terechtgewezen. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon of dochter van wie hij houdt. Nou, dat is een mooie tekst, toch? Toch? Of niet? Ja, ik vind het echt heel liefdevol. Wij hebben een soort verband met liefde dat het altijd woorden van bemoediging zijn. En dat is dan wat we graag tot ons nemen. We hadden een heel mooi gebed van tevoren. En dan wordt er ook volledig terecht gebeden voor dat God mensen mag geven wat ze nodig hebben. Dat ze bemoedigd mogen worden. Maar ik kom weinig kerken en samenkomsten waar er van tevoren gebeden wordt. En dat God een vermaning mag geven aan degene die dat nodig hebben. En een berisping mag geven aan degene die dat nodig hebben. Dat past helemaal niet meer zo bij wie we zijn en hoe het nu is en de tijd van nu. Terwijl de Bijbel daar met heel veel waarde over spreekt. Vermaand worden, terechtgewezen worden. Als iets ontzettend positiefs, waar liefde in zit. Dus daar gaan we het over hebben. En terwijl ik daarmee bezig was, dan schieten allerlei gedachten door je hoofd. Dan wordt het opeens heel breed. Dan denk ik, maar wacht even. Dan heb je te maken met de tijdsgeest van nu. Dan heb je te maken met allemaal meningen en weet ik het wat. Dus laat dit een aanzet zijn om te prikkelen. En om een beetje uit te dagen. Want ik geloof dat dit zo ongelooflijk waardevol is. Het vermanen, het naast de ander staan. Daar gaan we dieper op in. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag een gebed uitspreken. Ja, liefdevolle Vader, dat bent u. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de Almachtige, u bent de Heilige. U bent onze Abba, onze Papa. En we lezen zojuist dat als u ons zo lief heeft, dan vermaant u ons ook, dan berispt u ons, dan geeft u ook die dingen die nodig zijn. Heer, zodat we steeds meer ook, waar we hebben over gesproken, over gezongen, over die vrijheid. Heer, we zijn vrij in u, maar we mogen daarin groeien. Daar steeds rijker in worden in het leven wat u aanbiedt. En daar horen ook vermaningen bij, dat we meer zicht op u krijgen. Heer, en het is een onderwerp wat soms zo gevoelig ligt, wat niet meer zo van deze tijd lijkt, maar als ik de Bijbel erop opensla, en ik zie hoe u erover spreekt, wat ons wordt aangereikt, Heer, dan is het zo waardevol. Vader, wilt u datgene wat voor mij is, Moet u dat wegnemen, een stukje wat ik allemaal vind of wat dan ook. Maar mag u het echt zijn? Heilige Geest, wilt u me woorden aanreiken? Me fijn gevoelig maken voor wat u zelf wilt zeggen? Heer, en wilt u spreken? Wilt u harten openen? Heer, misschien ook als er weerstand is. Heer, of wat dan ook. Maar dat we u mogen ontmoeten. En dat uw woord rijkelijk gezegend zal zijn. Dat het bijdraagt aan verandering in ons denken, in de vernieuwing van ons denken. En dat we ook meer op u mogen gaan lijken. Dat vraag ik u uit genade in de naam van Jezus Christus. Amen. Het gedeelte wat ik wil behandelen, dat staat in Galaten. Galaten hoofdstuk 6. Het is ook op de beamer te volgen. Galaten hoofdstuk 6 en dan de eerste vier versen. En dan staat het volgende. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Tot zover. Ik lees even verder vanaf mijn tablet. Want ik had echt mijn bril mee moeten nemen. Mijn vrouw zei nog, moet je je bril hebben? Toen zei ik, nee, dat is niet nodig. Maar helaas, het gaat steeds lastiger. Gerard lacht niet zo. Ja, precies hetzelfde. Dus vandaar de lach waarschijnlijk. Gedeeld staat in Galaten, een brief geschreven door Paulus. Degene die de brief kennen weten dat dit echt wel een heel stevig, een stevige brief is. Paulus is totaal anders in zijn bewoording dan in andere brieven. De groet is kort en daarna komt hij gelijk to the point. Hij is daar echt aan het uitdelen. Ook als je het leest, de taal die hij bezigt, sommige woorden, echt heftig. Daarin lezen we ook nog, ja, en dat heeft er dan mee te maken, er is een dwaalleer gaande. Dus Paulus vindt het nodig om stevig van leer te gaan, want het zicht op Christus wordt belemmerd, wordt ontnomen als het ware. Genade is in het geding, er is wat aan de hand. Dus Paulus die grijpt stevig in, en dat lees je ook nog een keer, dat hij een clash heeft met Petrus. Nou, ook niet de minste. Dat moet hij ook maar eens lezen, maar Petrus die gedraagt zich vrij hypocriet. En zijn gedrag kan tot gevolg hebben dat mensen op een dwaalspoor worden gezet. En Paulus die geeft dan, waar iedereen bij is, heeft hij even een fitty met Petrus. Even een, hij geeft gewoon echt een behoorlijke vermaning, een berisping aan Petrus adres. En niet zoals wij het misschien zouden doen, maar hij vond het nodig. Want wie was er in het geding? Zicht op Christus, hij centraal. En dat mensen groeien in wie hij is en waarlijk hem ontmoeten, dat was in het geding. Dus hij vond het nodig om uit te delen. Nou, in die brief gaat het allemaal om vermaningen. Veel berispingen, maar altijd Jezus Christus centraal. Dat we groeien in hem. Nou, een van de, dan mag je naar de volgende. Een tekst waar bijvoorbeeld tucht op is gebaseerd in de kerk. Voor de jongeren onder ons. Weet iemand wat tucht is? Lois? Ja. Jij bent een jongen. Lois, wat is tucht, Jan? Zeg het maar. Kastijding. Hatse flats. Opa! Ik vind hem goed. Ik vind dat helemaal goed. Kastijding moet weer terug op de agenda. Maar een stukje tucht, daar zijn we niet meer bekend mee. Maar ik lees even dit gedeelte. Als een van je broeders of zusters tegen je zondag moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze nog niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weiger ze ook naar de gemeente te luisteren. Behandel hen dan zoals je de heidenen of de tollenaar behandelt. En dan komt kastijding en steniging komt dan naar voren. Dat is een geintje, dat is niet waar. Jongens, kom op. Maar daar zit tucht. Dat doen wij niet zo druk meer, maar de afgelopen jaren is dat wel weer terug op de agenda. En tucht wil dan inhouden, nou, we lezen het al een beetje, als iemand blijft zondigen, als iemand op een weg zit en op een weg gaat die niet getuigt van Jezus, niet tot Gods eer is, waarin er echt, vaak was dan werd je dan van het avondmaal gehouden. Er ging mij ooit eens een voorbeeld hoe dat dan vroeger ging. Dan was er iemand die ging op zondag naar Feyenoord en die werd dan van het avondmaal gehouden. Ja, dan moet ik niet naar Feyenoord gaan, dat is ook heel dom. Dus dat snap ik. Nee, maar gekheid. Maar dan zie je, en nu kan bijna een soort van alles. En daar gaat het dus, daar gaat het om. Ik wil bij de eerste, dus als een van je broeders of zusters, ik zit in dat voortraject. Dat is over tucht en dat soort dingen, daar mag je best eens over nadenken. En voor degene die zit, ja, is oudbollig en ouderwets en whatever. Nou, ik zou daar nog wel eens over in discussie willen gaan. Maar het gaat in de eerste instantie op die één-op-één relatie. En er staat dan bij de volgende tekst, nou, daar komt dan Spreuken naar voren. Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Vandaar de titel. Je hebt elkaar nodig, je mag elkaar aanscherpen. En toen had ik een dia met daaronder, daar dacht ik van, joh, zal ik ook al gelijk wat tegenargumenten weghalen, weet je wel. Zoiets van, je mag niet oordelen. De mantel der liefde. Dat doe je tegenwoordig niet. Tegenwoordig ben je tolerant. Iedereen heeft zijn eigen dingen, zijn waarheid. En je mag niet dit. En dus heel veel, ik denk, doe dat niet. Want dan wil ik heel compleet zijn in mijn prediking. Terwijl ik zelf nog zoekende ben. Maar dat zijn wel dingen waar je mee mag worstelen. Maar dat denk ik voor een volgende keer. Want er is een heel verschil tussen oordelen en vermanen. Maar daar ga ik nu niet op in, want dat ga ik het toch doen. Doe het niet. Nee, laat me niet verleiden. Volgende, 3 punten wil ik eruit halen. Het doel van de vermaning. De geestelijke gesteldheid van de zender, degene die vermaant. En de geestelijke gesteldheid van de ontvanger. En daar wil ik kort bij stilstaan. En dan valt daar heel veel over te zeggen, ook als je andere brieven erbij neemt. Maar ik probeer me te beperken tot de brief van Galaten. Want anders wordt dat ook weer heel veel en heel breed. Eerste punt. Christus gestalte in de gelovigen. Je leest in de brief aan de Galaten, lees je op een gegeven moment dat Paulus zegt, omwille van jullie ondergaan ik barensweeën. Gaat het me zo aan het hart? Verlang ik zo diep dat Christus gestalte in jullie krijgt? Ben ik zo verlangen dat jullie groeien naar hem toe, dat je gelijkvormig wordt aan het beeld van Jezus, dat raakt mij tot in het diepst van mijn wezen. En dat is waarom Paulus schrijft. In eerste instantie, wat is het doel van vermaning? Is dat Jezus Christus in de ander groeit, zichtbaar wordt. Dat hij in zijn geestelijk leven, dat er ruimte mag ontstaan, een stukje bevrijding, als er wat gesproken wordt, dat Jezus groeit, gestalte in u krijgt. Daar gaat het mij om, zegt Paulus. En dit is al heel, als ik dit zeg, dan vind ik dat al bijna tricky en moeilijk. En misschien loop ik op de zaken vooruit, maar dan kun je al bijna gaan oordelen, maar dan kom je straks bij de zender, zit ik nu te bedenken. Maar toch, ik noem het, er kan al bijna zo zijn van, ik kijk naar iemand, weet je wel, en ik zie iets. En dan kan het al heel gevaarlijk zijn van, ja, die persoon gelooft, maar die gelooft niet zoals ik wil dat hij gelooft. En dan kun je daaruit spreken. Dus het is heel belangrijk dat Jezus Christus, het gaat echt om hem, en daar gaan we straks ook dieper op in. En dan staat er verder, wandelen waardig het evangelie, het rechte pad. Als gelovigen is het van fundamenteel belang dat vanuit onze levenswandel, dat we God aanbidden. Dat hij verheerlijkt wordt, dat hij de eer ontvangt. Ergens is het altijd heel bijzonder dat we spreken over een aanbiddingsblok. Wat ik mooi vind en waardevol, maar ergens is het bijzonder. Want je hele leven is een aanbidding. Punt, dat is wat het is. Er is geen blokje aanbidding. Jouw hele leven mag zijn als een loflied aan God. Paulus spreekt erover in Romeinen 12, dat heel je leven als een lofoffer mag zijn aan de Allerhoogste. Dus stel jij, dat Paulus zegt, en jullie wandelen nu, stel dat hij jou ziet wandelen en hij denkt, hey, Christus eer is in het geding, kijk naar Petrus, Petrus wat jij nu doet, dat is niet waardig het evangelie. Dat is niet wat ons geleerd is, dat is niet wat de Geest in ons bewerkt, er gaat hier iets mis. Dus het doel van is ook wandelen waardig het evangelie voor God. Derde punt, geleid door de Heilige Geest. Zodat we weer, als het ware, synchroon lopen met de leiding van de Geest. We zijn in deze wereld, ben je zo, kan je zo onder de invloed raken van wat de wereld aanbiedt. Of je bent in allerlei beslommeringen, je doet, je gaat, je rent, je vliegt. En voordat je het weet, dan heeft de Geest nog maar erg weinig ruimte om in jou te werken. Je bent te druk. Zelfs geloven, zelfs Jezus navolgen wordt eigenlijk meer een iets wat je als een automatisme doet. Kerkgang, even naar die vergadering, even een datje, even een zusje. En je bent maar aan het gaan, maar Paulus zegt me, ik verlang ernaar dat Gods Geest rijkelijk in u bent en dat je geleid wordt door de Geest. Dus die doelstelling, Christus gestalte in de gelovigen, wandelen waardig het evangelie en geleid door de Geest, wandelend in de kracht van de Geest. Volgende. Geestelijke gestaldheid van de zender. Door de Heilige Geest geleid. Ik zei het er net al eigenlijk een beetje. Je kunt heel makkelijk, en daarom wat ik ook voor mezelf, voordat je de preek begint. Het is heel listig om iets over de ander te zeggen of te vinden als dat je iets ziet. Het betekent ontzettend dat je afhankelijk bent van Gods Geest zelf. Hoe snel praten we niet vanuit onze, wat wij vinden. Ik vind dit belangrijk in de kerk. Ik vind dat belangrijk dat gebeurt. Ik vind dat mensen geen Netflix mogen kijken. Ik vind heel veel. En dan krijg je natuurlijk de grap, ja, dan moet je bij de politie brengen of zo, wat je vindt. Moet je niet doen, Maarten. Nee, dat wordt echt een zootje. Geleid door de Heilige Geest. Dat betekent in eerste plaats dat als je als zender, dat je zelf ook een leven leidt dicht bij God. Dicht bij Hem. Vervuld bent door zijn woorden. Je afhankelijk weet. Je ook geleid weet. Ook zijn stem verstaat. Ook al is dat soms lastig. Dat je daarin zoekend bent. Maar dat je leert onderscheiden van, Heer, wat is dit voor mij? Is dit nou, wil ik nu een punt maken? Wil ik gelijk hebben? Wil ik, of bent u dit? Is wat ik ga zeggen, wat ik vind, is dat, draagt dat bij aan het doel? Wordt Christus meer in die ander? Draagt het bij aan het wandel? Krijgt Gods Geest de ruimte? En dan kom je gelijk op zachtmoedig en bewogen. Het is van cruciaal belang dat je de juiste hartsgesteldheid hebt. Een van de valkuilen is, en nou, ik loop al een tijdje mee, met 7 jaar jeugdpastor, 1,5 jaar als voorganger, en ook een hoop pastorale gesprekken, een hoop groepen gezeten, en kringen, en doen. En ik weet nog dat hoe ik vooral in het begin was, daar leek ik een beetje op mijn pa, dat het vooral heel veel waarheid was. Ik was heel erg geneigd om iemand de waarheid te vertellen. En ik wilde eigenlijk mijn honkbalknuppel meenemen, daar groot waarheid op schrijven. Dit vind ik voor jou en dit is de waarheid. Jenk! Hoppa! Nou, succes met je pastorale problemen verder en ik ben weg. Vanuit een afstand zeggen wat ik vind. Dus noods nog even een tekst op die honkbalknuppel gezet. Van zo werkt het. Maar dat is niet hoe je naast de ander staat. Het is niet de hartsgesteldheid van de zender. Het is genade en waarheid. Daar waar alleen genade wordt gepredikt, daar wilde ik een of andere grote teddybeer meenemen. Daar is alles mooi en alles, het, weet je, dan heb je ook allemaal je eigen waarheid. En het is ook allemaal goed, het is ook allemaal prima. En weet je, het is allemaal, het is, weet je wel, zeg ik wel eens, één grote punica-oase. En allemaal kleurtjes en Care Bears en weet ik het. En de zon schijnt met zo'n babyhoofdje erin, lachend. Genade en waarheid. Allebei van fundamenteel belang. Want de mens heeft het ook nodig dat je, dat je de waarheid ontvangt. Soms is het nodig om gewoon te horen dat het... En dan is dat vanuit die geest van zachtmoedigheid. De weg die je nu bewandelt, die keuzes die je nu maakt. Gast, je verliest Jezus uit het oog. En dat komt dan uit een zachtmoedigheid. En ik moest ook een stukje denken aan een gedeelte. Daar heb ik je een preek over gegeven. Dat staat in Thessalonicense en dat komt dan uit, dat zegt Paulus dan. Die zegt op een gegeven moment, hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Ik betrek jullie ook bij mij en wie ik ben en waar ik mijn worstel en wat ik doe. Zo dierbaar was u ons geworden. U herinnert u, broeders en zusters, nou, hoe ze zich inspannen en doen. En dan uiteindelijk besluit u dan, u weet dat we voor u verder waren als een vader. Dus we hebben de moeder gehad en nu komt de vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat God eer bewijst, dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. En daar komen als het ware die twee kanten. Maar je ziet dat Paulus vol bewogenheid is bij die mens. Als een moeder die haar kind koestert. En als je dan een boodschap brengt van vermaning, dan komt dat niet binnen als een honkbalknuppel, maar dan is er iemand naast die echt oprecht van je houdt. En in alle, en dan kom je in het volgende aspect, in alle nederigheid en bescheidenheid iets probeert te brengen. Want de zender is ook maar iemand die leeft van genade. En die ook, en het lezen dan in Galaten, die ook zelf kan vallen. Dus als jij staat en je wil een boodschap brengen bij iemand, en jij doet dat als het ware van, nou ja, ja, ik ben al wat langer onderweg, dus ja jongen, ik weet een beetje hoe het werkt. En jij bent nog een beetje een pruts, hè? Dus ik ga jou even een beetje vertellen hoe het zit. En ja, want ik ben al eenmaal geestelijk echt een heel stuk verder dan jij. Ja, nederig. Nederig. Zoveel weet je niet. Echt niet. Je bent niet beter dan de ander. Je mag samen oplopen. En wat een ongelofelijke zegen is het als je die mensen om je heen hebt. Je zit nou in het tweede triade groepje en dat vind ik, voor degenen die dat niet weten, een discipelschapsgroepje. Kom je bij elkaar, deel je het leven, je bidt, je zoekt, je worstelt. Maar een plaats waar je tot verantwoording wordt geroepen. Accountability. Een plaats waar we als mannen elkaar ook bevragen. Is dat handig? Doe je niet te veel? Ben je oprecht? Hoe is je levenswandel? En niet om die ander te veroordelen, de maat te nemen, maar iedere keer die doelstellingen voor ogen. Wordt Christus meer in jou? Groeit hij in jou? Zie ik verandering in wie jij bent? Als jij hier zit, je bent al 20 jaar christen en je bent nog precies dezelfde als toen jij christen werd, dan gaat er gewoon iets niet goed. Dat durf ik met heel mijn hart te zeggen. Als je nog net zo ongeduldig bent als toen, gaat er iets niet goed. En dat meen ik vanuit mijn diepst van mijn hart. Want de Heilige Geest wil jou veranderen. De vrucht van de Geest, waar Galaten ook over spreekt, die mag in jou toenemen. En als er, en het is ook een van de vragen, als er in het afgelopen half jaar, of weet ik het hoe lang, niemand bij jou is geweest, die tegen jou ooit een keer heeft gezegd van, joh, hoe jij nou in je huwelijk staat. Hoe jij nou met je werk bezig bent. hoe jij nu, en niet om te veroordelen, maar echt naast je staat. Waar je die zachtmoedigheid proeft, die nederigheid, die bewogenheid. Dan betekent dat of u bent al als Jezus en u bent gewoon freaking perfect. Dat is hartstikke fijn voor u. Of u mist gewoon iemand in uw leven die met u oploopt. En dan dat is echt jammer. Ik heb voorbeelden uit mijn eigen familie. Die hebben afgesloten voor input van andere christenen. En er is een soort eigen waarheid ontstaan. Een eigen bubbel, een eigen gelijk. En die staan hartstikke stil. Je kunt niet groeien zonder elkaar. Kan niet. De geest is gegeven aan de gemeente. En we hebben elkaar nodig. En dat berispen, die vermaning, en het is misschien hartstikke postmodern of helemaal niks meer van elkaar te vinden, maar bijbels gesproken, is het een rijkdom. Mensen naast je in alle oprechtheid. En die ook die vrijmoedigheid nemen. En met nadruk op moed. Hoe spannend is het om dan iets te zeggen? En ik heb echt een aantal keer in pastorale gesprekken, en dan ben ik aan het praten, en dan merk ik gewoon dat ik echt iets moet zeggen. Dat ik iets moet benoemen. En dat vind ik zo spannend. En er zijn voorbeelden dat ik het niet heb gedaan. Durf ik gewoon niet. De persoon tegenover me is nogal stevig verbaal en pikt het niet. Staat stevig in het eigen gelijk. Staat stevig in en dan durf ik het gewoon niet. Erg denk ik, ja, het heeft toch geen zin. Ja, die gaat toch niet luisteren. Gaan we straks nog over hebben, over de ontvanger. Maar toch de vrijmoedigheid. In alle nederigheid. Joh, luister eens. Erwin. Dit is een casus. Erwin. Erwin is een barre vent. Erwin, joh, ik merk iets. En joh, ik weet het niet beter. Ik heb gebeden. We mogen elkaar, we kennen elkaar heel lang. En ik heb het gevoel dat ik iets tegen je mag zeggen. Maar ik vind het spannend. Maar wil je dit aanreiken? Ik proef dat je het daar anders mag doen. Zullen we samen bidden? Dat is al vermanen. Dat is al een stukje samen oplopen en zoeken. Vermaning is niet, Erwin, wat ben je een prutser, man. Is dat, jij, dat is toch helemaal niks hier. En dan pak ik de Bijbel erbij. En anders ga je naar de hel. Weet ik veel. Oplopen. Maar het is van fundamenteel belang dat er niet alleen maar bemoediging is, moet je nooit meer stoppen. Te gek. Ja, geweldig, super, yes. Top, blijven doen. Maar vermanen, net zo belangrijk. Oké, volgende. Even door. Kijk, waar zit ik? Juist. Oprecht verlangen Jezus te volgen, te worden als Hij, de ontvanger. En hier klinkt een beetje door de tekst uit Lucas 9, waarin Jezus oproept, wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis. Nou, die tekst. Dan begint het al met wie achter mij wil komen. Een oprechte keuze om Jezus na te volgen. En dat is iets totaal anders dat je het allemaal wel gelooft. Dat je het allemaal wel, ja, ik geloof het allemaal, mooi verhaal. Zit lekker in elkaar en vooral dat hemelgedeelte vind ik helemaal top. Oprecht Jezus navolgen is echt alles aan zijn voeten leggen en zeggen, nou oké, kom maar. Kom maar. Hou me grote schoonmaak. Zegt u het maar. En dan wil ik het aanvaarden. Dan wil ik het ook horen. Kom maar op. Ook met vermaningen. En dat je leert luisteren. Vanuit jezelf ook. Breng mij dit dichter bij Jezus. Is dit terecht wat die persoon zegt? Vaak schieten we gelijk in de verdediging. Herken ik in ieder geval bij mezelf. Dan wordt er wat gezegd. En dan ga ik het goed praten. Ik had pas een gesprek met mijn moeder. En toen heb ik even fel uitgehaald, want ik vond heel veel dingen niet goed bij mama. Ik dacht, er moet nou wel eens een keer verandering in komen. En terwijl ik bezig ben, hoor ik echt, Robin, gast, je bent precies hetzelfde, je bent net je moeder. Doe nou eens gewoon nederig. Maar dan wil ik zo graag dat er dingen veranderen, dat ik eigenlijk mijn zicht kwijt ben en dat ik aan het praten ben. En op het moment dat ik dat merk, zeg ik, maar ik wil bidden. Ik heb mijn excuses aangeboden, vergeving gevraagd en een ongelooflijk mooi gebed. En dat was raak, omdat de geest toen sprak. En het vond ook grond, omdat iemand Jezus wil navolgen. Dus als je ontvangt en je wil Jezus volgen, kom niet gelijk met ja maar dit, ja maar dat en dit is jouw mening en gelijk in die trots en verdediging, maar toets, is dit van de Geest? Breng mij dit verder. Breng mij dit verder. Omdat je wil worden zoals Hij. En daar komt een stukje zelfbeschikkingsrecht opgeven. Dat wordt eigenlijk gevraagd. Het gaat niet meer om jou. Het gaat om Hem. Ik scroll even verder. Ik heb allemaal hele mooie teksten, maar dat wordt echt helemaal te lang. Helaas. Maar je zelfbeschikkingsrecht, het gaat om Hem. Je laat los. Je knokt ook niet meer zo voor dat gelijk of voor... En dat helpt ook dat als je bepaalde dingen aangereikt krijgt in je vermaning of berisping of wat dan ook, dat je ook makkelijker kan loslaten. Oké, je hebt me nu iets aangereikt en dit is serious stuff. Hier moet ik echt iets mee. En hier wil ik van loskomen. Hoe vaak heb ik het niet bij mezelf, maar ook dat je het mag aanreiken, dat iemand zegt, ja, ik hoor je. Ja, er zit ook echt wel wat in. Ja, je hebt een punt. Maar dat vind ik gewoon te veel gedoe. Het verlies is te groot. Dat ga ik niet doen. Maar tof gesprek. Ja, dat is jammer. En ik heb best wel wat... Ik ben heel dankbaar dat er nog steeds... ook mensen soms bij me langskomen en dan vragen van... Nou, oké, wat vind jij ervan? Nou, en dan ga je in alle bescheidenheid, dan deel je en dan bid je en dan zoek je. Een puntje, een paaltje, lukt het niet, dan wordt er echt wel geproefd. Ja, oké, als je het zo stelt en ook samenzoekend, dat is zo, het is waar. Maar ik ga het niet doen. Want dan ben ik die persoon kwijt. Dan familie, dan mijn werk, dan mijn geld, dan mijn weet ik het wat. Als je dat wil aanhoren, aan wil nemen, dan is die zelfbeschikkingsrecht ook in zijn hand. Nederigheid en dankbaarheid. De houding om een vermaning aan te nemen. Totaal anders dan ik vaak doe. Ik kom in de weerstand. Dat is niet zo. En dan gaan we. Maar nederig. Oké. Ik ga het echt toetsen. Heer Jezus, ik wil u volgen, ik wil me aan u onderwerpen, zelfbeschikkingsrecht geef ik aan u. Het gaat om u, wandelenwaardig het evangelie, dat is het. En ik ben u dankbaar dat u mensen op mijn pad hebt gebracht, die de vrijmoedigheid hebben genomen om dit kenbaar te maken. En om eerlijk te zijn, Heer Jezus, doet het pijn. Vind ik het moeilijk. Staat ook in Hebreeën. Vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. Wauw. Hoe vet. Hoeveel mensen leven er nu in deze tijd in onrust? Verliest het zicht op Jezus? Is geloof verworden tot gewoon iets doen? Of laten. Christus volgen bestaat bij mij voornamelijk uit, ik doe dingen niet meer. Een soort wetties, maar echte rust, echte vrede, echt gerechtigheid, echt bij hem. Daarin is een vermaning van fundamenteel belang. En wat ik u aan wil reiken is, denk hier eens over na. Is er zo iemand in uw leven? En als dat niet het geval is, hoe kunt u daaraan komen? Wij hebben al volgens mij 2 jaar het verlangen met nog 2 andere stellen om eens in de zoveel tijd, het komt er nog steeds niet van, maar misschien is dit een mooie aanzet, om eens in de 2 keer per jaar misschien bij elkaar te komen en elkaar door te zagen op elkaars huwelijk. Hoe gaat het in jouw huwelijk? Hoe doe jij het met de opvoeding? En dat alles gevraagd mag worden en dat wij verantwoording afleggen. Want we hebben elkaar nodig. Hoe belangrijk is dat? Dat je je leven deelt. En dat je ruimte laat voor vermaning. Dan wil ik besluiten met twee teksten die ik erg mooi vond, die erop aansloten. Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven. Wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. En de andere, een dwaas veracht de lessen van zijn vader. Wie berispingen ter harte neemt, is verstandig. Ik wil graag besluiten met een gebed. Ja, liefdevolle vader. We danken u voor het nieuwe leven wat we in u hebben. We danken u voor onze nieuwe identiteit. We danken u dat we overgeplaatst zijn van het duister naar het licht. En we danken u voor uw zorg. We danken u voor uw goedheid en uw trouw. En we danken u voor uw vermaningen en berispingen. Heer, we danken u dat u zoveel van ons houdt, dat u ons niet hetzelfde wil laten zoals we u ontmoet hebben. Maar dat u ons wilt veranderen, gelijkvormig wil doen worden aan het beeld van Jezus Christus. En Heer, dan is het soms nodig dat er vermaningen zijn, dat er mensen in onze omgeving zijn die zo vol liefde en ontferming zijn. Dingen bij ons zien, niet vanuit eigen mening of gelijk, maar ook geleid door de geest en iets aanreiken. Heer, en hoe genadevol is dat? Hoe rijk is dat? Ik bid, machtige God, dat deze ochtend iets geproefd mag worden van wat het in mag houden, vermanen. Heer, dat liefde is. Dat daar bewogenheid in zit. Dat daar kracht in zit. Heer, dat het bijdraagt aan bevrijding. Heer, dat het bijdraagt, lazen we net, dat we de vrede en gerechtigheid daardoor mogen groeien. Dat we daarin u mogen ontmoeten. En Heer, ik bid dat dit ons in beweging zet. Dat we geraakt zijn door uw Heilige Geest. Dat we bij onszelf signaleren, hey, dit mis ik in mijn leven. Dat we daarna op zoek gaan. En dat we daar in alle oprechtheid anderen ook deelgenoot van zullen maken. En Heer, daar waar er muren staan, daar waar de haren omhoog gingen bij dit thema, daar waar er gelijk misschien werd gedacht, oh jongens, daar gaan we weer. Terug naar weet ik het wat, of misschien slechte ervaringen mee, of Heer, u weet het. Maar we mochten dit aanreiken aan vanuit uw woord zelf. Wilt u herstellen daar waar nodig? En wilt u een diep verlangen doen opkomen? Heer, naar meer van u. Ook in die vermaning, Heer, dat we naar elkaar omzien. In die bewogenheid, in die liefde. Heer, we danken u zo voor alles wat u heeft gezegd. Wilt u er verder mee aan de slag gaan? We prijzen uw naam. Amen.